Eindhoven richting Tilburg. 8 kilometer tussen Batendorp en Moergestel. Er rijden tussen Eindhoven en Weert geen treinen door een kapotte spoorbrug. Reken op meer dan een uur extra reistijd.
NPO Radio 1.
Beginnen.
EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Tijdens het gisteravond begonnen Amsterdam Dance Event lijkt de binnenstad van onze hoofdstad op een set van een zombiefilm, schrijft John van der Heuvel vandaag in de Telegraaf. Het pilgebruik rondom het beroemde dance event moet daarom stoppen, vindt CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg. Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 Amsterdam, pleit voor een praktisch gedoogbeleid. Rubber ligt de laatste tijd flink onder vuur vanwege de inmiddels bekende kunstgraskorrels. Maar het einde is nog niet in zicht. Amersfoortse kinderen zagen brokjes rubbertegel aan voor drop. En de tegels worden momenteel al verwijderd. Commentator Fedra Werkhoven vindt dat we niet zo overdreven moeten reageren. En goede tijden, slechte tijden zorgde deze week voor veel ophef. Ging de soap te ver met een scène van personage Rover Dekker die zichzelf beschadigde. Arnold Reineveld van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging en Marcia Kroes, die er zelf ervaring mee heeft, gaan met elkaar in gesprek. Dit krijgt u tot 7 uur te horen en dit is de dag. Wat vindt u? Moeten pillen tijdens het ADE verboden worden? Laat het ons weten op Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DIDD. U kunt ook meekijken naar de uitzending via de webcam op nporadio1.nl. Het Amsterdam Dance Event is een melkkoe voor kook- en pillenhandelaren. De hoofdstad lijkt tijdens het feest op de set van een zombiefilm, schrijft columnist John van der Heuvel in de Telegraaf vandaag. En zojuist heeft het Trimbos Instituut ADE-deelnemers gewaarschuwd voor dodelijke ecstasypillen die mogelijk in omloop zijn. Sinds jaar en dag gaat het dansevenement samen met het gebruik van pillen.
1, 2, 3, 4 pillen gebruiken.
MDMA.
Hoe nuchter ga je de avond verder door?
Is dat een vraag of is dat een antwoord die je al weet?
Drugs of the city.
0,0 pilletje bij me hoor. We doen alles op drank.
Drank en drugs.
Drank
en drugs.
Hoeveel pillen heb je nou nodig voor zo'n avond?
In het totaal kan ik niet eens meer op twee handen tellen, vriend. Echt niet.
Ja, tientallen jongeren raakten vorig jaar onwel door een overdosis of verkeerde pillen. Tweede Kamerlid van Torenburg van het CDA wil dat het gebruik ervan nu echt verboden wordt. En D66-fractievoorzitter in Amsterdam, Jan Paternotte, wil juist de dealers aanpakken en de pillen gedogen. Ze gaan met elkaar in debat. Goedenavond allebei.
Goedenavond.
Meneer Paternotte, ik wou met u beginnen. Eerste reactie op het nieuws van het Trimbos Instituut. Er zouden levensgevaarlijke pillen in omloop zijn.
Ja, nou, het is heel goed dat daarvoor gewaarschuwd wordt. En dat maakt het ook ontzettend belangrijk dat mensen het weten als ze pillen in handen hebben. Die tot die groep gevaarlijke pillen behoren. We hebben dat vorig jaar ook gezien. Toen was ook een vervuilde pil in omloop. En toen wisten we dat gelukkig bij tijd. En is er met heel veel voorlichting ook voorkomen dat er dodelijke slachtoffers vielen.
Dus dat moet nu weer gebeuren, zegt u?
Precies, ja. Als je denkt dat je het allemaal kunt verbieden en kunt wegstoppen en kunt laten verdwijnen, dat hebben we al geprobeerd. We hebben in Amsterdam een tijd lang met drugshonden bij al die feesten gestaan. Iedereen besnuffeld.
Mm-hmm.
Wat er gebeurde is dat er toch pillen naar binnen kwamen. Of dat mensen vooraf meerdere pillen tegelijkertijd namen. En dat is eigenlijk nog veel gevaarlijker dan als je het allemaal, nou, op een zo veilig mogelijk en zo verantwoord mogelijke manier doet. Want ja, we weten dat die pillen er zijn.
Ja, want vindt u het oké als iemand een ecstasypil neemt om even wat meer plezier te hebben tijdens een feest?
Ja, het feit is dat het nu gewoon verboden is. Dus dan is het natuurlijk sowieso niet oké. Maar we weten ook dat het wel degelijk gebeurt. En het Trimbos Instituut waarschuwt nu voor dodelijke pillen, maar heeft ook gezegd dat op zich ecstasypillen op de lange termijn minder schadelijk zijn dan alcohol en tabak. Dus de impact kan direct heel groot zijn. Maar laten we ook niet.
Maar
doen.
Dan kan je zeggen, dan gaan we legaliseren. Want dat hebben we met alcohol en tabak ook gedaan.
Wij zouden het inderdaad goed vinden als we op termijn ook dit ecstasy gaan reguleren. Want dat betekent dat je zoiets als nu met gevaarlijke pillen die dan in omloop zijn, dat je dat kunt voorkomen.
Termijn, zegt u, nu nog niet?
Nee, nu nog niet.
Wanneer wilt u daarmee beginnen?
Nou, wij hebben voorgesteld om te beginnen met de coffeeshops en de wiet en de hash. Dat is natuurlijk nog een wat lichtere vorm van drugs.
Dat wordt al gedoogd, hè?
En dat wordt in andere landen ook al gelegaliseerd, zoals in Colorado of in Uruguay. Je ziet daar goede resultaten. Het is veiliger, gezonder en er is minder politie voor nodig.
Maar dat geldt wat u betreft dus niet alleen voor de softdrugs, maar ook voor harddrugs, zoals ecstasy.
Nou, het grote voordeel is natuurlijk dat je dan ervoor kunt zorgen, en dat geldt voor ons niet voor harddrugs, maar wel bijvoorbeeld voor partydrugs zoals ecstasy.
Is dat geen harddrug volgens u?
Dat valt nu in de categorie harddrugs, maar dat wordt natuurlijk. Alle drugs zijn natuurlijk verschillend en je moet alle drugs anders behandelen. Heroïne is natuurlijk iets anders dan ecstasy.
Okay.
Het grote voordeel is natuurlijk dat je dan de kwaliteit echt kan testen. Dus dat je ook van tevoren weet wat mensen in handen hebben. Oh ja. Want uiteindelijk gaat het wel eens mis, maar dat gaat dan altijd mis met vervuilde pillen waar andere stoffen in zitten of die in combinatie met te veel alcohol of zonder water bijvoorbeeld gebruikt worden.
Ja, mevrouw van Torenburg, hoe gaat het met u?
Ik zit met verbazing te luisteren naar dit verhaal.
U zit niet bij elkaar, vandaar dat ik even naar vraag hoe het met u gaat.
Nee, gelukkig niet. Nee.
U bent verbaasd. Waarover bent u verbaasd?
Nou, ik hoor inderdaad D66 iedere keer opschuiven naar het normaliseren van drugs. En inderdaad, toen ik hierheen reed, dacht ik, waarschijnlijk zal de volgende stap wel zijn dat we het helemaal moeten gedogen. En misschien is dan de volgende stap wel, van als je het gedoogt, mogen mensen dus die pillen hebben. Ja, en soms zijn ze toch gevaarlijk. Dus moet de overheid misschien maar pillen gaan maken voor die mensen. Dit is de verkeerde weg. Het is levensgevaarlijk. Het is ook levensgevaarlijk als je het één keer gebruikt. Vorig jaar is er iemand overleden. 2 jaar geleden zijn er 3 mensen overleden. Ouders proberen hun kinderen te waarschuwen voor drugsgebruik op dit soort feesten. En wat voor een signaal zenden wij nou uit aan onze kinderen als vervolgens het op een feest prima is om het bij je te hebben, prima is om te gebruiken, terwijl we weten hoe verschrikkelijk gevaarlijk het is.
Ja.
Ook 1 pil is gevaarlijk. Ook maar... een pil waarvan je denkt, we testen ze, want je weet niet hoe je lichaam erop reageert. Dit is levensgevaarlijke harddrugs. Het enige wat D66 continu doet, is het normaliseren van het drugsgebruik. En daar krijg ik echt nou, de zenuwen van.
Ik denk dat mevrouw van Torenburg iets beter weet. Zij heeft zelf ook wel eens gefolderd om te waarschuwen voor vervuilde pillen in Den Bosch. Maar ze weet ook dat het daarbij ging om vervuilde pillen waar andere stoffen in zaten die daardoor gevaarlijk waren. Dus,
alle pillen zijn gevaarlijk. Dat heb ik juist in de hele tour die we inderdaad hebben gemaakt in Den Bosch ook heel duidelijk, ook van de verslavingszorg aangehoord. Die waarschuwen alle jongeren voor alle pillen. Niet alleen voor de vervuilde, want je weet nooit hoe je lichaam erop reageert. Het is gevaarlijk, dit moeten we niet normaliseren. Eigenlijk is deze discussie, vind ik, al heel vervelend, want hij gaat maar door en hij gaat maar door.
Ja, dat komt
kinderen
omdat
denken uiteindelijk, het is uiteindelijk wel prima.
Dat komt omdat het event natuurlijk gewoon doorgaat en het gebruik van de drugs daar ook. En dat Amsterdam het goed lijkt te vinden. De OM
en dat
de politie.
Is het verschrikkelijke juist. En hier in Brabant, dit waar ik vandaan nu bel.
De aanpak die mevrouw van Torenburg voorstelt, die hebben we natuurlijk al een keer geprobeerd. Want we hebben een tijd lang gezegd, het wordt keihard aangepakt. Er staan zelfs allemaal honden rondom die feesten. Het wordt een soort, ja, soort oorlogszones waar iedereen gecontroleerd wordt en door een besnuffeld wordt en door een straat wordt gehaald. En dan nog zag je natuurlijk dat het heel vaak misging. Sterker nog, toen namen mensen van tevoren vaak sterkere pillen in of meerdere pillen tegelijkertijd. En dat is veel gevaarlijker natuurlijk dan als je het op een zo verantwoorde manier doet.
Ja, maar het
dus
is
ik denk
nooit
dat de naïviteit om te denken dat je met een toverstokje het gebruik van drugs kan laten verdwijnen.
Niemand zegt dat met een toverstokje gebeurt.
En alle ecstasy laten verdwijnen. Dat heel naïef is. En dat eigenlijk gevaarlijker is. En dat dus ook minder verantwoord is dan als je zegt, we weten dat het er is. We hebben hier veel ervaring mee in Amsterdam. De burgemeester Van der Laan heeft deze aanpak samen met de politie ontwikkeld. Dat zijn niet de grootste feestbeesten. We moeten het op een realistische manier aanpakken.
Maar ja, mevrouw van Torenburg, het is er nou eenmaal, zegt meneer Paternotte. We hebben het met de harde hand geprobeerd. Het is gewoon niet gelukt, dus laten we het nu op een andere manier proberen.
Nou, maar ik ben niet van de pootjes in de lucht, omdat het een beetje tegen zit. Ik denk dat we door moeten gaan op de koers om aan te geven aan onze jeugd dat het levensgevaarlijk is. Iedere pil is levensgevaarlijk. De tour die we nu aan doen zijn is normaliseren. Daar doet D66 dus aan mee. En daarom blijven kinderen ook maar denken, zo gevaarlijk is het niet. Want de politiek blijft het er maar over hebben dat het misschien wel prima is. Dat is het niet. Het is levensgevaarlijke harddrugs.
Maar we blijven maar zeggen tegen jongeren. Mevrouw Torenburg, gelooft u er echt in dat je het terug kan dringen? Gelooft u echt dat je het kan stoppen?
Ik geloof het zeker. Ja, ik denk het zeker. Als je aan de ene kant goede voorlichting geeft, vervolgens doorgaat met het restrictieve beleid om aan te geven dat het echt gevaarlijk is om dit te gebruiken. Ook 1 pil is heel gevaarlijk. We hebben een uitgebreid debat gehad onlangs in de Tweede Kamer. Daar was ook een burgerinitiatief. Dat hebben we verwelkomd. Hebben we over gesproken.
Ja.
En we hebben daarin democratisch besloten dat we niet naar een gedoogsituatie gaan. Uiteindelijk is het inderdaad op zo'n feest daar. Mensen gebruiken het. Waar wordt het gemaakt? Hier in Brabant, van waar ik bel.
Ja.
Alle synthetische drugs, alle rotzooi, het wordt hier gedumpt. Wij willen dat dit stopt. Wij willen dat er gehandhaafd wordt en dat ouders tegen hun kinderen kunnen zeggen, als je naar een feest gaat, gebruik geen drugs. En niet een soort schizofreen signaal. En dan komen ze op zo'n feest en is het vervolgens allemaal prima. En je mag een paar pillen hebben.
Dat vertelde u ook. Meneer Paternotte.
Het verkeerde signaal.
Meneer Paternotte. Van je drukt het allemaal weg en je zegt, je verbiedt het allemaal. En zodra iemand met een pil wordt aangetroffen, heeft hij meteen een strafblad. Dat is de aanpak van het CDA. We hadden 2 jaar geleden natuurlijk een paar dodelijke ongevallen, slachtoffers te betreuren in Amsterdam.
4 jaar.
Wat we vorig jaar gedaan hebben is daarom zorgen dat met name richting al die toeristen die ook hier naartoe komen, dat ze veel beter weten waar je die pillen kunt laten testen. Dat je zorgt dat ze weten hoe ze ermee om moeten gaan. En als ze zich niet goed voelen, dat ze gewoon naar de EHBO kunnen. En dat ze dan niet meteen een strafblad krijgen of in de gevangenis worden gezet. Maar dat ze zich melden. Want daarmee voorkom je natuurlijk dat er mensen die geholpen kunnen worden geen hulp zoeken.
Ja.
Nou, als je de aanpak van mevrouw van Torenburg kiest en wel iedereen meteen een strafblad geeft of in de cel zet, Ja, dat is zero tolerance. Er bovenop zitten, zou je kunnen
zeggen. Ik heb helemaal niet gezegd dat iedereen meteen een strafblad krijgt. Mensen... Iedereen meteen in de cel gaat. Dat is echt absolute onzin praat. Waar het om gaat is dat we doorgaan met dat het uiteindelijk verboden is. Wat het nu ook is. En natuurlijk moeten mensen naar de EHBO. Daar wordt ook voorlichting gegeven. Ik ben zelf op dit soort feesten geweest. Iedereen gaat ook. Ook mensen die heel ziek zijn. Want ik heb ze zien gaan. Gelukkig
doen ze dat. Precies waarom we die voorlichting geven. Zodat mensen zich inderdaad melden. Maar ik begrijp dat u de Amsterdamse aanpak... dat je mensen die met 1, 2 of 3 pillen rondlopen... dat je die dus niet meteen een strafblad geeft. Dat je die niet bestraft. Dat u die wel
natuurlijk bestraffen we die wel. Absoluut. Bestraffen we zeker. Maar of je uiteindelijk een strafblad
dat
krijgt...
Dat is weer het anders nog. Dat zit wat tussen.
Vervolgens ligt het maar net aan of je geen verklaring onbestroken gedrag krijgt. Want daar is een speciale commissie voor de kijk naar maatwerk. Precies. Die discussie hebben we in de Tweede Kamer al
mevrouw
gehoord.
Van Torenburg, ik heb nog een andere vraag aan u. Want u zegt dit al jaren en het is ook verboden. Dus in die zin heeft u uw zin. Toch gebeurt het elk jaar weer in Amsterdam. Het is een soort vrijstaat waar ze kennelijk hun eigen gang mogen gaan. En niemand doet iets.
Ja, dat is wel bizar genoeg.
Wie zou er iets moeten
leggen
doen?
We heel Brabant vol met drugsvaten. Omdat Amsterdam een feestje wil vieren.
Maar wie zou er iets
moeten stoppen? Dat is toch niet alleen maar in Amsterdam het geval. Ook in Zutphen, waar ik regelmatig kom, wordt er op scholen ook worden van die pillen gebruikt.
Op XTC-feesten op scholen?
Nou ja, niet op scholen, maar gewoon op scholen zitten kinderen die van die pillen gebruiken, net zo goed. En mij doet het heel erg denken aan de jaren 90, dat we inderdaad die grabbers hadden die zich ook helemaal verplempten met die pillen. Ja, het lijkt mij iets wat gewoon in principe niet te voorkomen valt, weet je. Jeugd experimenteert met drugs, drank en roken. En ik denk dat het aan de ouders is om hun daarin voor te lichten, zodat ze weten wat ze...
Ja, maar hoe kun je dan ouders goed voorlichten als vervolgens de overheid het tegelijkertijd maar goed vindt? En het is niet een simpel pilletje. Dit zijn levensgevaarlijke pillen. Daar gaan mensen gewoon aan dood. Ook aan pillen die zogenaamd niet vervuild zijn.
Maar dit is waarom we in Nederland natuurlijk wel bijzonder zijn. Je ziet bijvoorbeeld ook bij softdrugs, wiet en hash, dat de meeste Nederlandse jongeren dat wel eens gebruikt hebben. Maar dat
precies,
het
en zijn twee keer zoveel kinderen in Nederland aan de drugs dan in het buitenland.
Het aantal verslaafden is veel en veel lager dan bijvoorbeeld in landen als Frankrijk. Waar
dus
daar een
waar.
Soort oorlog tegen drugs wordt gevoerd... en waar de politie het probeert weg te drukken... en waar mensen bij straatdealers het gaan halen.
Okay, dat is helemaal niet waar. In Nederland zijn de jongeren juist verslaafd als in het buitenland.
Dat wordt wel eens niet. Mevrouw van Dorp, ik wil nog even terug naar mijn vraag. Het mag niet, het is verboden en toch gebeurt het... En nu in Amsterdam op grote schaal. Wie zou daar tegen moeten optreden?
Je moet nog steeds gewoon... Ze hadden door moeten gaan met optreden, met de politie. Uiteindelijk
maar ze doen het niet in Amsterdam, dat is duidelijk.
Nou, ze zullen het wel moeten doen. En daarom hebben wij in ieder geval ook in ons verkiezingsprogramma aangegeven... dat wij willen dat er gewoon wordt gehandhaafd op wat niet mag.
Maar is dat dan de minister van Justitie die dat moet doen?
Natuurlijk moet de minister van Justitie dit doen. En natuurlijk moet de politie dit doen. Ja. Dit is een opdracht die ze hebben. Dit is een strafbaar feit.
Alleen ze doen het niet.
Nee, helaas niet. En daarom geven wij aan onze kinderen dit foute signaal. En daarom wordt het ook alleen maar erger. Dit maken we zelf voor de kinderen alleen maar erger. We zijn op een vreselijk gevaarlijke tour bezig... kunnen onze kinderen niet meer aangeven dat het verschrikkelijk is... omdat we uiteindelijk onze pootjes in de lucht gooien. Het CDA doet daar niet aan mee.
Meneer Paternotte, u bent vader geworden geloof ik onlangs.
Dat klopt.
Mogen uw kinderen erheen?
Nou, ze is op dit moment 7 maanden oud.
Doe nog maar niet dan.
Dat is waar we tegenover Panama, een nachtclub. Maar nee, ze komt ze absoluut niet naartoe. Kan ze gelukkig ook niet naartoe kruipen nog. Maar ook over een jaar als ze kan lopen, nee, natuurlijk niet.
En over 15 jaar?
Over 15 jaar, nou ja, dan zal ik in ieder geval eraan raden... om natuurlijk geen pillen te gebruiken. Want
uiteindelijk... toch?
Ja, nee, dan staat de overheid daar lekker te testen en ze zeggen dat het prima is.
Maar wat mevrouw van Torenburg natuurlijk zegt is eigenlijk van ja, het is fout... en dus moet het maar van bovenaf vanuit Den Haag allemaal geregeld en bepaald worden.
Even meneer Paternotte.
We hebben hier een burgemeester die hartstikke verstandig met zo'n organisatie... met de politie, ook advies bij de politie inwint... en zorgt dat we een heel kader aan plannen en veiligheidsmaatregelen hebben. Dat hebben we vorig jaar neergezet met voorlichting, met testen... maar ook met controles inderdaad, de politie die echt hard aanpakt.
U zegt, we gaan door naar
Den Haag bepaald moeten worden. Okay. Nee, mevrouw van Torenburg, vorig jaar zijn er geen doden gevallen met al deze nieuwe maatregelen.
Dit wordt wel eens niet.
Het is goed om te weten hoe het precies in elkaar zit. Want ja, alleen maar zeggen, het is fout, het mag niet... en dus moet het allemaal verboden worden vanuit Den Haag. Dat is pas gevaarlijk.
U bent het niet eens, en dat vermoeden wij al. En dat helpt ook om de argumenten uit te wisselen. Dank dat jullie dat wilden doen, mevrouw van Torenburg van het CDA... en meneer Paternotte van D66. Dit was de dag waarop Mieke Telkamp overleed. De zangeres was populair in de jaren 50 en 60... en zal vooral herinnerd worden door Waarheen Waarvoor. Dat succesnummer uit 1971 werd vaak gedraaid op begrafenissen en crematies.
Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor?
Ook
Kamp stierf vannacht op 82-jarige leeftijd. Dit was de dag waarop in Groningen de allereerste veganistische supermarkt van ons land werd geopend. Alle producten in de Vegan Super zijn volledig plantaardig. Volgens de initiatiefnemers is de behoefte aan zo'n winkel in de stad groot. Deze klant is er in ieder geval niet meer weg te denken, merkte RTV Noord.
Nou, we hadden op Facebook al gelezen wat voor lekkers ze hier allemaal hadden. Zoals puddingbroodjes en croissants en taart die je normaal als veganist niet zo snel kan krijgen. Dus we dachten, hier gaan we lekker ontbijten. Gewoon lekker alles naar binnen werken wat we kunnen vinden nu.
Zeg het maar.
Het is de dag waarop er ophef ontstond over rubber. Deze keer ging het niet over de rubberen korrels op een kunstgrasveld, maar over rubberen tegels in Amersfoort. Kinderen zagen brokjes rubbertegel namelijk aan voor drop, waardoor ouders zich grote zorgen maken. De tegels worden al gelicht. Commentator Federa Werkhoff, wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Ja, ik vind dat we eigenlijk veel te ver zijn doorgeschoten met onze angst voor deze rubberen dropjes, zeg maar.
Ja.
Want ja, ik bedoel, vandaag kwam het inderdaad in het nieuws dat die kinderen dat aan het eten zijn. Maar ik heb het idee dat we een beetje vergeten zijn wat de verhoudingen zijn, weet je wel. We maken ons nu druk om deze rubberen tegels en vanwege de voetbal...
kunstgrasvelden.
Ja, de kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Maar we vergeten dat we zelf met z'n allen iets van tonnen slijpsel de lucht injagen. En dat dat spul al in onze atmosfeer zit, in ons eten. En,
maar minder geconcentreerd, denk ik, dan in zo'n korrel die je dan opeet als kind?
Ja, maar jij sowieso, je laat je kind toch niet aan de straat likken. Je laat je kind niet...
Mijn kinderen spelen in de speeltuin.
Ja, klopt. Maar dat is iets heel anders dan... ik bedoel, kinderen spelen in de speeltuin, tuurlijk. Maar je bent er dan bij en je zorgt dat ze het niet opeten. En mijn punt is een beetje dat ik vind dat de verhoudingen een beetje zoek zijn. Mm. Want kun je wel alle gevaren willen weren uit het leven van kinderen, maar dat gaat nou eenmaal niet. Van leven ga je dood. En dat is een beetje mijn idee. Want kijk, misschien is het ook wel heel gevaarlijk om gewoon op straat te lopen, want, of op straat te fietsen, want ook daar ligt het slijpsel. Misschien is het wel heel gevaarlijk om aan een klimrek te hangen, omdat dat misschien wel is beschilderd met carbeleum. En dat is een beetje wat het RIVM ook zegt. Van ja, we onderzoeken nou eenmaal in onze maatschappij niet alles alsof het een medicijn is. Weet je, als we dat zouden moeten doen, dan zijn we gewoon, dan is er geen... Is het einde zoek eigenlijk?
Nee, maar het RIVM is toch wel aangesteld om wel goed te onderzoeken, zou je zeggen?
Uiteindelijk, omdat de vraag van de minister kwam, naar aanleiding van het rubbergranulaat, ja, is inderdaad RIVM gaan onderzoeken. En de resultaten daarvan zijn in december beschikbaar.
Het lijkt me niet onbelangrijk als zoveel kinderen elke zaterdag op dat rubbergranulaat lopen te rennen.
Nee, maar het is niet aangetoond dat inderdaad het lopen op rubbergranulaat, nee, dat kwalijk is. En het RIVM meent, en daar ben ik het mee eens, dat de producenten zullen moeten zorgen voor veilige producten. En dat zij de eerste zijn die moeten aantonen
dat het
veilig is.
Ja.
En leven is nou helemaal niet veilig. Ja. En die rubberen tegels heb ik sowieso ontzettende... Ik wou bijna zeggen pleurishekel aan. Maar dat,
Zeg dat maar niet. Nee,
maar dat is om andere redenen. Omdat ik denk gewoon van ja, kinderen vallen nou eenmaal. En van vallen word je groot.
Oh, ik vond het altijd handig.
Nee, het is echt onzin. Het is net als met die valhelmpjes voor fietsen.
Ook onzin?
Ja, dat is ook onzin.
Valhelmpjes bij racefietsen zijn heel belangrijk.
Nee, ja, dat weet ik, dat weet ik. Dat heb jij zelf ondervonden.
Ja, dat helpt enorm.
Nee, maar met kinderen is door de Veilig Verkeer Nederland is aangetoond dat het eigenlijk helemaal niet zoveel veiliger is om met een valhelmpje op te fietsen.
Want?
Nou ja, het schijnt dat de ongelukken die je daarmee voorkomt, of het letsel wat je daarmee voorkomt, dat is niet, dat weegt niet op tegen als je niet met zo'n helm op.
Jij zegt, ouders, voed gewoon zelf op. Let goed op, blijf bij je kind in de buurt zolang ze klein zijn. En ja, ongelukjes gebeuren, daar word je groot van.
Ongelukjes gebeuren, ja. Maar vooral maak je niet zo druk om de dingen die eigenlijk die er niet zo heel veel toe doen.
Nee, ja, behalve als je er kanker van kan krijgen. Ik bedoel, dat is toch wel iets wat het
ja,
toe
maar
doet.
We krijgen overal kanker van. We krijgen ook kanker van als je langs de weg woont. Als je langs een drukke weg woont.
Ja, zou ik ook niet doen.
Nee, zou ik ook niet doen. Nee, dat klopt. Dat
als
is
het even kan. Ja. Ja. Oké, maar niet te veel over opwinden, zeg jij.
Nee.
Oké, dankjewel. Dit was de dag waarop alle operaties in het Alreine ziekenhuis in Leiden weer volgens schema werden uitgevoerd. Gisteren werden er vliegjes aangetroffen in de operatiekamers en dus kon er tijdelijk niet worden gewerkt. Het probleem is inmiddels opgelost. Waar de vliegjes vandaan kwamen is onbekend. In 2010 kampte de locatie ook al met vliegjes die toen via het luchtkanaal binnenkwamen. Dit was de dag waarop premier Theresa May van Groot-Brittannië de lachers op haar hand kreeg. In het lagerhuis probeerde parlementslid Peter Bone iets voor elkaar te krijgen door te zeggen dat hij jarig is. May reageerde onverwacht met deze dubbelzinnige opmerking.
Very happy to wish him a very happy birthday today. Many happy returns. I hope that Mrs. Bone is going to treat the occasion in an appropriate manner. And,
Order, I want to hear what's coming next.
is de dag waarop er ophef is rond uitzendingen van de soap Goede Tijden, Slechte Tijden. De populaire serie zet vaker maatschappelijk relevante onderwerpen op de agenda en koos deze week voor een gevoelig thema. Personage Rover Dekker beschadigde zichzelf vanwege psychische problemen en niet iedereen reageerde positief. Aan tafel Arnold Reineveld van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging en Marcia Kroes, die kritisch is op de bewuste scène. We luisteren eerst naar een kort fragment uit een aflevering van deze week.
Het is allemaal gewoon zo moeilijk uit te leggen. Alles is zo zwaar en niks helpt. Televisie helpt niet, muziek helpt niet, gamen niet. Mam, sorry dat je zo hebt laten schrikken. Ik zou het echt niet meer doen.
Ja, Arnold, was jullie stichting op de hoogte dat deze scène zou komen?
Nou, we werden eigenlijk, of misschien moet ik anders beginnen. We hebben een heel actief forum waar lotgenoten en bondgenoten zitten. Dus mensen die zichzelf beschadigen of in het verleden gedaan hebben. Mensen die daar heel nabij mee te maken hebben. En blijkbaar zit op het forum iemand die series al zeg maar een stukje vooruit kijkt.
Dat kan, ja. Kennelijk, op een of andere manier.
Dat kan blijkbaar, ja. Techniek staat voor niets.
Ja.
En die wees ons erop dat in goede tijden, slechte tijden dus dit onderwerp te sprake zou komen. En ja, toen dachten wij als stichting van, nou ja, dat misschien moeten we daar wat mee. Dus ja, we keken natuurlijk met argusogen uit naar die bewuste afleveringen. Omdat, ja, het is een onderwerp wat je natuurlijk bij uitstek heel sensatiebelust in beeld kan brengen. Dus ja, in alle eerlijkheid, daar waren we een beetje huiverig voor.
Ja, wat gebeurde er precies in de serie?
Nou, ik moet je eerlijk bekennen, ik heb het zelf niet gezien. Want ik ben niet zo'n GTST-kijker. Maar ja, goed, wat ik begrepen heb is dat dat uiteindelijk Rover Dekker zichzelf beschadigde. Maar als ik even kijk vanuit de stichting, dan vinden wij wel dat er zeg maar allerlei elementen omheen ook in beeld gebracht zijn. Die wat ons betreft een heel waarheidsgetrouw beeld geven.
Oké, je hebt het indruk dat het op een realistische manier gebeurd is.
Ja, wat ik zei, aanvankelijk waren we een beetje sceptisch over wat het zou worden. Maar uiteindelijk durven we ook wel rustig te zeggen, nou ja, complimenten richting de makers.
Over hoe het gedaan is.
Ja, omdat het wat ons betreft heel integer en ook volledig in beeld is gebracht.
Welke reacties kwamen er binnen bij jullie?
Heel wisselend. Natuurlijk mensen die heel positief zijn en zeggen van ja, goed dat hier aandacht aan wordt besteed. En zeker natuurlijk via zo'n serie waarbij je ontzettend veel mensen bereikt. Maar ja, ook negatieve reacties. Mensen die zeggen ja, ik word daar onverwacht mee geconfronteerd. En dat kan triggerend werken bij mij.
Ja. Marcia Kroes, ervaringsdeskundige, mag ik je zo noemen?
Ja,
ja, dat is gewoon zo. Heb je het kunnen zien?
Nou, ik heb toevallig vandaag gezien, ik kijk nooit Goede Tijden, Slechte Tijden. Mijn partner volgt het trouw, die had me erop gewezen, maar ik had het niet echt gezien. En vandaag door alle ophef heb ik een stukje gekeken bij Uitzending Gemist.
En hoe vond je het?
Nou, ik vond het niet zo realistisch. Nou, het komt op mij heel onecht over. Alhoewel, als je het opzomt in de elementen, klopt het wel. Ik vind het ook niet sensatieblust in beeld gebracht. Voor zo'n programma vind ik het eigenlijk best oké. Maar het is ook voor mij niet heel erg realiteit, nee.
En waarom niet? Waar zit hem dat in?
Nou ja, dat zit hem ook heel erg in je gevoel. Als ik er zo naar kijk, en dan heb ik die scène gekeken waarin die jongen dat mes pakt. En ik zei al net al tegen Arnold, ja, hij ziet er zo mooi uit met dat witte jasje. Ik weet dat toen ik me heel rot voelde en mezelf sneed, had ik zwart kleren aan, want dan zie je geen bloed. Met helemaal in weggedoken en naar en rot. Dus dat...
Dat contrasteerde met elkaar, zeg
ja,
je.
Dat ziet er voor mij niet heel reëel. En ja, weet je, het wordt natuurlijk toch op een manier in beeld gebracht. Dus ja, de opbouw van spanning en dat hij zo wanhopig is, dat is natuurlijk herkenbaar voor mij. Dat vind ik. Ik vind het best goed in beeld gebracht. Maar ik twijfel ook een beetje om. Ja, omdat het toch een te mooi plaatje is.
Ja, in die zin is het niet realistisch, zeg je.
Nee, voor mij niet.
Ik denk wel dat geluk is natuurlijk dat wij zien dat natuurlijk als. Experts, als ik het even zo mag zeggen. En de gemiddelde kijker zal dat natuurlijk wat minder opvallen.
Ja.
Dat is dan weer het geluk.
Maar... Nee, dat klopt. Daar kijk ik natuurlijk heel erg kritisch naar. En je vergelijkt het met je eigen situatie of de situatie van lotgenoten die ik ken. Maar ik ken ook al nu wat jonge mensen die op die manier in problemen zitten. En je ziet het ook echt aan ze. Zonder dat je littekens of bloed ziet.
Kan je zien
maar
dat ze...
Je ziet het in de ogen, in het gezicht, in de onverzorgde uiterlijke. En dat... Ja, nou goed, dat is voor mij niet realistisch.
Nee, Vera?
Maar denk je dan echt dat als jongeren daarnaar kijken, naar zo'n serie, en ze zien dat zo'n jongen dat doet, dat het hen op ideeën brengt om dat dan ook te gaan doen?
Ja, ja. Dat is natuurlijk de kernvraag, hè, vervolgens. Is het goed om het te laten zien?
Nou, die vraag hebben we veel gekregen. Van, ja, moet je dat nou wel laten zien? Breng je dan niet bewust iets op gang? Nou goed, wij denken dat het niet zo is. Kijk, aan de andere kant...
Dat het niet iets op gang brengt in de zin dat mensen het gaan nadoen?
Nee, heel simpel gezegd, als je bij spreken daar niet gevoelig voor bent, en de meeste mensen zijn er niet gevoelig voor, dan zal het ook niet gebeuren. Als er in de basis al ergens een kwetsbaarheid is, laat ik het heel voorzichtig maar een psychische kwetsbaarheid noemen, dan zou het eventueel bij bepaalde mensen wel tot...
Als een trigger kunnen werken?
Als een trigger kunnen werken. Ja. En als ik even uit mijn eigen verleden spreek, want ik ben ook ervaringsdeskundig, Ja, dan waren er wel bepaalde situaties waarbij ik dacht, ja, als ik daar te veel mee geconfronteerd word, dan heeft dat op mij weer een negatief effect. Ja. Dus ik kan me dat voorstellen, maar ik denk dat we het ook zeker niet te groot moeten maken, omdat het waarschijnlijk voor een heel klein deel van de mensen geldt.
Nou ja, maar dat is wel een kwetsbare groep waarschijnlijk,
ja,
Marcia.
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Dat kan je nooit groot genoeg maken, ook al gaat het om 2 mensen wat mij betreft. Daar ben ik het niet mee eens. Het is een feit dat het kan triggeren. En psychische kwetsbaarheid, het gaat vooral om vaak om jonge mensen die in de knel zitten of in de problemen en het gevoel hebben daar niet over te kunnen praten en zich heel alleen voelen. Die het soms zien en denken, hey, als het hem zo'n opluchting geeft, nou, misschien helpt het mij dan ook.
Ja.
En het is feit dat dat gebeurt, want ik heb dat zelf meegemaakt. In het verleden ben ik op tv geweest en daarna kwam iemand zich aanmelden, vrijwilliger, die zei, ik ben het gaan doen omdat ik jou op tv erover hoorde praten.
U deed het op tv? Oh, u praatte er alleen maar over?
Ik praatte erover op tv.
En iemand anders dat toen?
Ja, ik was heel blij. Hè, dat onderwerp in het nieuws, taboe doorbreken. En nou, daar was ik super blij mee. Nooit gedacht over de consequenties.
Maar dit gaat nog een stap verder, want dit is niet praten over, maar dit is, dat je het ziet dat het gebeurt.
Dus ja, en dan is het een soap. Dus misschien maakt dat wat minder indruk. Dat kan ik niet beoordelen. Maar ik weet zeker dat jonge mensen daarbij ook, nou, misschien ook al niet jonge mensen daarin meegesleurd kunnen worden. En het triggert. Je ziet het aan de reacties op social media en op internet. En ja, dat geld is natuurlijk, zijn geen miljoenen mensen, maar dat zijn voldoende jonge mensen om je daar zorgen om te maken. Ja. En in dat opzicht vind ik een hele dubbele afweging. Omdat ik het fijn vind en goed vind dat dit voor het grote publiek onder de aandacht komt.
Zodat we het leren kennen, dat we weten wat het is. Dat we...
Ja, want dat is nooit eerder gelukt. Maar ik vind het een hele lastige afweging voor die jonge mensen die daar last van hebben.
U zegt uiteindelijk niet doen, als ik goed naar u
luister. Denk dat aan dit onderwerp de goede tijd, slechte tijd zich een beetje heeft verteeld. Ik denk dat het te gecompliceerd is en te veel impact heeft om het op deze manier in beeld te brengen. Ja. Maar alhoewel ik het ook niet helemaal slecht vind.
Maar komt dat dan doordat het goede tijden slechte tijden is? Want je ziet het natuurlijk ook in films dat het wel voorkomt dat mensen dat doen. En daarvan zou je dan ook eigenlijk bijna kunnen zeggen van nou, dan moeten jongeren dan maar niet naar kijken. Of misschien, of bedoel je juist omdat het goede tijden slechte tijden is, dat het op een bepaald tijdstip is?
Bij films is hetzelfde effect. Want door films ben ik ook alweer gaan snijden. Dat als je meegeleefd wordt in een film. Maar goede tijden, slechte tijden moet je niet vergeten. Dat is dat weerspiegelt het leven. Daar kijken mensen elke dag naar. En daar word je in meegenomen in de verhaallijn van die mensen die je denkt te kennen. En dan komt het nog dichterbij.
Ja,
maar bij films heeft hetzelfde effect.
Ja. Maar er is trouwens een reactie van RTL. Zullen we nog even voorlezen, althans een deel daarvan. Wij realiseren ons dat verhaallijnen mogelijk impact kunnen hebben op kijkers. En de schrijvers proberen thema's daarom altijd respectvol in de serie te verweven. En er zorgvuldig mee om te gaan. En de vraag is dan of dat gelukt is.
Ik denk dat ze daar heel erg hun best voor hebben gedaan. Absoluut. Ik vind het, ja, het had veel sensatiebluster kunnen zijn.
Maar
daar was
alsnog,
ik bang
zegt u.
Maar ik denk dat ze de impact hebben onderschat.
Ja, Arnold, nog een keer. Als er inderdaad mensen zijn die hierdoor gaan snijden, dan ga je toch je doel voorbij, zou je zeggen, of niet?
Klopt. Zonder het probleem te willen bagatelliseren. Want ik ben het helemaal met je eens, Marcia. Dat gebeurt natuurlijk. Aan de andere kant moeten we niet ontkennen dat we op deze manier het onderwerp enorm onder de aandacht brengen.
En is dat belangrijker dan dat een aantal mensen zich gaat snijden?
Ja, dat is natuurlijk altijd een spel van, ja, wat is nou goed en kwaad? Ik bedoel, als ik kijk, zeg maar, hoe moeilijk de meeste mensen het vinden om erover te praten, om sowieso een luisterend oor te vinden, denk ik wel dat we nu ook voor heel veel mensen iets meer een opening bieden om het gesprek aan te gaan. Dus enerzijds mensen die met het probleem kampen om naar buiten te treden en hun verhaal te doen. Maar anderzijds ook mensen in hun omgeving die dus ook een luisterend oor kunnen bieden.
Ja, dus je richt iets goeds aan en je richt iets kwaads aan. Eigenlijk allebei.
Ja,
het is een hele dubbele afweging. Ik vind het me echt heel moeilijk. En het vat het samen in wat eigenlijk een lotgenoot op de site van jullie zegt. Van ja, het is dubbel. Het heeft me getriggerd. Ik heb me weer gesneden. Maar ik vind het ook goed dat het
zelfs iemand die zichzelf heeft gesneden zegt.
En dat is exact het standpunt dat ik ook heb. Het is gewoon dubbel. Maar ik had het liever gehad dat het bij een ander soort programma was gekomen. Of ze moeten nu ook goed nadenken over hoe die verhaallijn verder gaat lopen. Of dat zal al wel bekend zijn, dan weet ik niet hoe dat gaat. Maar het hangt ook erg vanaf hoe het nu verder zal gaan.
Nou ja, Veda, wat denk jij als je het hoort?
Nou ja, ik vraag me af of dat niet bij iedere geestesziekte zo is. Of iedere afwijking, als het gaat om transgender of om homofiliteit of om
dat het onvermijdelijk is, dat je het iets goeds en iets kwaads aan
ja, dat als je daar aandacht voor vraagt, dat uiteindelijk mensen misschien kunnen denken van, oh, hé, maar dat heb ik. Ja,
kijk heel simpelweg bijvoorbeeld naar mensen met een alcoholverslaving. Is natuurlijk net zo erg.
Ja, als die het zien, gaan ze ook meer drinken.
Precies, moet je dan alcohol in films en programma's uitbannen? Dat kun je ook
goed
niet.
Maar we hopen dat we nu iets goeds hebben gedaan door erover te praten. Dat weten we dan ook niet precies. Dank dat jullie hier waren. Marcia Kroes en Arnold Reijnenveld. Ik zeg ook hartelijk dank tegen Madeleine van Torenburg, Jan Paternotte en Federa Werkhoven. Zometeen langs de lijn en omstreken met spannende avondje Europa League voetbal. Met drie Nederlandse clubs, Ajax, Feyenoord en AZ. En ik geloof dat Ajax zo begint om 7 uur. Veel plezier bij het luisteren en heel graag tot morgen. Dag.
NPO Radio 1.